Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraar, welkom in het programma Heiligen Getuigen. Wij lezen verder in het boek Petrus Jozef Triest op weg naar heiligheid, geschreven door broeder René Stokman. De oplossing zal komen met een wat oudere man, Simon Jan de Noter, afkomstig uit Mechelen en geboren in 1749. Hij was jezuïet willen worden, had nauwe contacten met de Kartuizers en had als ziekenverzorger gewerkt in de Bijloken en was er zelfs een periode verantwoordelijke geweest. Het was op aanraden van dokter Kluiskens dat hij zelf contact nam met Triest, maar hij vond zichzelf toch te oud om zich nog in een avontuur te gooien. Hij had ook de wederwaardigheden van de jonge gemeenschap van nabij kunnen gadeslaan. Maar na enig overleg stemde hij toch in en op 9 september 1810 schreef hij aan Triest dat hij bereid was om het te proberen. Hij vroeg wel of hij de jonge mannen tot echte kloosterlingen mocht begeleiden. Op 7 november trad hij in en nam hij het oversteschap van Magarius over. Die was zeer ontstemd en verliet de groep. En ook aan de anderen stelde Triest duidelijke voorwaarden, zodat ze te kiezen hadden, blijven en in de lijn lopen of vertrekken. Op 21 november ontving de Noter het kloosterkleed en nam de broedernaam Bernardus aan. Hadden de zusters van liefde als tweede patroon de heilige Bernardus ontvangen? De broeders hadden een overste met dezelfde naam en zouden daarmee dezelfde opdracht ontvangen, hun leven te gronden op het gebed. Bij die gelegenheid bood Triest ook de goedgekeurde regel aan. De regels die ik jullie geef zijn gehaald uit de geschriften van heilige en godvruchtige mannen en bevatten een deel van jullie plichten, namelijk voor je uitwendig gedrag. Maar wat het inwendige betreft is het de Geest Gods, te weten de Heilige Geest zelf, die het in jullie hart moet drukken. Het is de Geest van waarheid die jullie alle waarheid zal leren en je aandachtig zal maken voor al wat onze aanbiddelijke zaligmaker in het Heilig Evangelie geleerd heeft over de plichten van hen die hij door zijn oneindige barmhartigheid verkozen heeft om tot het getal van zijn leerlingen gerekend te worden en hem alzo na te volgen in zijn pijnlijk en werkzaam leven, in zijn ijver voor de glorie van zijn hemelse Vader en voor de zaligheid van de zielen, in zijn minzaamheid en in zijn medelijden tot allerlei behoeftigen, zieken en zwakken die tot hem kwamen of gebracht werden en die hij allemaal genas, indien zij of degenen die hen brachten in hem geloofden. Op 26 november 1811 mochten de eerste broeders hun geloften uitspreken. Daarmee ging de tweede congregatie, gesticht door Triest, definitief van start. Vanaf dan liet Triest het concrete bestuur van de broeders over in de handen van broeder Bernardus. Triest had alle vertrouwen in hem. Toen deze in 1832 stierf, waren er reeds 69 broeders met stichtingen in verschillende provincies in België. Al die jaren waren vader Triest en vader Bernardus, zoals ze beide werden genoemd, een heel vlot rijdende tandem. Het wederzijds vertrouwen was compleet. Eén vraag, één antwoord. In zijn zorg voor de armen vond Triest steeds de geschikte antwoorden. Niemand was er die vergeefs beroep op hem deed. Dat uitte zich in een grote waaier van nieuwe initiatieven die in Gent en omstreken ontstonden voor de zorg van krankzinnigen, de opvang van bejaarden, de opvoeding van gehandicapten en het onderwijs van het volkskind. Met zijn zusters van liefde en zijn broeders hospitalieren, die weldra ook broeders van liefde zouden worden genoemd, kon hij op de vele vragen die op hem afkwamen adequate antwoorden geven. Na de opvang van de ongeneeslijke zieken in Terhagen met zijn zusters van liefde en de zorg voor de bejaarden met de broeders van liefde, kwamen de geesteszieken aan de beurt. Deze zaten, zoals in de meeste steden, opgesloten in dolhuizen. In Gent bestond er reeds een dolhuis van 1181, ondergebracht in het Sint-Janshuis of Sint-Jan ten Dullen. Vanaf 1656 waren de minder gevaarlijke geesteszieken ondergebracht in de kelders van het Gerard de Duivelsteen. En vanaf 1756 scheidde men de mannen van de vrouwen. De mannen bleven ter plaatse en de vrouwen verhuisden naar het vrouwenweeshuis in de Korte Violettenlei nabij de Zandpoort. Deze werd daarmee in Zottepoort gedoopt. De broeders Alexianen verzorgden eveneens een klein groepje rustige geesteszieken, maar deze werden in 1798 opgeheven. Ten tijde van Triest bestonden alleen nog het mannenweeshuis in het Gerard de Duivelsteen en het vrouwenweeshuis in de zogenaamde Zottepoort. Beide dolhuizen waren verpacht aan een zogenaamde wezenmeester, die bij gebrek aan voldoende financiële middelen ex-gevangenen recruteerde om als bewaker op te treden. Met enige fantasie kan men zich inbeelden welke toestanden heersten in deze weeshuizen. Triest bezocht vanuit zijn functie in de commissie en als lid van het Comité d'Ordre et d'Economie meermaals deze krankzinnigen te huizen en werd getroffen door de onmenselijke toestand waarin de zieken verbleven. Hij zocht, zoals steeds, naar oplossingen. In 1806 had hij een aantal zusters naar Oostende gezonden om daar in het hospitaal te werken. Maar wegens het gebrekkige naleven van de gemaakte afspraken door de commissie besloot hij deze zusters te laten terugkomen naar Gent in augustus 1807. Op de vraag of de zusters bereid waren de zorg voor deze geesteszieken op te nemen, werd bevestigend beantwoord. En op 4 april 1808 vertrokken vier zusters naar het Gentse vrouwenweeshuis. Het werd een zware confrontatie met de 80 zieken die er verbleven. Een ooggetuige gaf het volgend relaas. Wij waren geheel verslagen als we de krankzinnigen zagen. De heren die ons begeleiden openden de koer en we hoorden een geschreeuw van blijdschap. De tranen kwamen in ons op wanneer we het geroep van de zottinnen hoorden. Als we aan de koten kwamen, vermeerderde onze schrik. Deze koten waren beter geschikt voor de paarden dan voor de mensen. De heren gaven ons moed door te zeggen dat de eerwaarde vader Triest dat alles zou verbeteren, en zij beloofden daaraan mee te werken. Als de ronde uit was, verlieten de heren ons en bleven we alleen achter met de wezenmeester Kools, die voortdurend weende omdat hij het huis moest verlaten. Sanderendaags deden we onze grauwe lijnwaden rokken aan en deden al de kamers en koten open. Het waren als jonge paarden die uit hun stallen liepen. Er waren er die sprongen op handen en voeten, daar zij zo stijf waren in hun leden. Hun bedden in de kamers waren met kaf gevuld en zo verstikt dat wij van tijd tot tijd ons verbergden om te wenen. Misschien was het de succesvolle overname door de zusters die Triest ertoe bracht om broeders naar het manswezenhuis te zenden. Eerst zou hij eind oktober, begin november 1808 een aantal broeders naar het Alexianenklooster sturen om daar voor de gevangenen en gevaarlijke geesteszieken te zorgen. Maar dat mislukte bij gebrek aan ervaring. Hij zou moeten wachten tot in 1815, voor hij voldoende broeders had om het manswezenhuis in het Gerard de Duivelsteen door hen te laten overnemen. Op 13 september 1815 verving hij de wezenmeester Haak door broeder Bernardus, die alles regelde opdat een groepje broeders vanaf 30 september de zorg kon overnemen. Ook hier hebben we een ooggetuigenverslag. Daar zagen we verscheidene onbehoorlijke dingen, onder andere een kwade zot die opspeelde en de boeien moest aangedaan, en hem niet voegende naar de zin van de knechten, sloeg een knecht met de ijzeren boeien op de zot zijn benen, zodat hij stilviel. En sanderendaags moest die zieke naar het ziekenhuis, de benen zijn in het kwaad gegaan, en enige dagen daarna is hij gestorven. Zijn dood mag toegeschreven worden aan die slag. Zo konden de broeders die daarvoor geschikt waren aan de slag om aldaar de verdienstelijke werken te doen voor die ellendige en arme en krankzinnige mensen, daar onze eerwaarde vader deze aanzag als zijn liefste vrienden. zijn liefste vrienden. Zo noemde vader Tries de geesteszieken en bij ieder bezoek aan deze instellingen zou hij gezocht hebben hoe hij hun omgeving kon verbeteren. In 1818 werd een koninklijk besluit opgesteld, dat jammer genoeg in de ontwerpfase is blijven steken. Het besluit hield een bepaald programma in ter verbetering van de krankzinnigenzorg. Het stelde dat de gebouwen aan bepaalde voorwaarden qua architectuur en hygiëne moesten voldoen. Iets wat door Triest zou toegejuicht zijn. Het zou zijn streven naar een betere omgeving voor de zieken helpen. Ook werd uitgekeken naar een betere omkadering en werd voorgesteld dat iedere instelling over een geneesheer zou moeten beschikken. Dat was iets totaal nieuws, want tot nu toe aanzag men de krankzinnigen niet als zieken, maar als bezetenen. De stromingen van Frankrijk, waar Pinel in het zog van de Franse Revolutie gestart was met een heuse behandeling van geesteszieken en sprak van een morele behandeling, bereikten ook onze streken. De Provinciale Commissie van Geneeskunde, onderzoek en toevoorzicht van de provincie Noord-Holland, organiseerde in 1821 een prijsvraag voor een werk over welke de beste middelen, psychische of fysische, waren om geestesziekte te genezen en wat de invloed was van ziekte op krankzinnigheid en omgekeerd. Er waren slechts twee geïnteresseerden en finaal werd een jonge Gentse geneesheer, Jozef Gieselin, op 9 mei 1825 geselecteerd. De studie die hij maakte werd later in boekvorm uitgegeven onder de titel Traité sur l'aliénation mentale et sur les hospices des aliénés. Het zou een basiswerk worden van de moderne psychiatrie en het zou tevens door Triest worden gebruikt om van de commissie te verkrijgen dat de geesteszieken in september 1828 het onhygiënische Gerard de Duivelsteen mochten verlaten en konden verhuizen naar het leeggekomen, maar aangepaste, Alexianenklooster. De beschrijving die Gieselin over het manswezenhuis had gegeven, was meer dan kritisch. Het manswezenhuis is een afschuwelijke gevangenis, waar niets nuttigs of passends te vinden is. Een kleine vochtige kelder dient als vergaderlokaal voor allerlei geesteszieken. Boven die plaats is een gemeenschappelijke, koude, onzindelijke slaapzaal. Beide vertrekken geven uit op een lage, bekrompen, natte binnenplaats. Een kleine afdeling is voor betalende patiënten bestemd, maar die is haast even vies en vuil als het verblijf van de armlastigen. Een kleine kelderruimte, vreselijk van voorkomen, voorzien van twee rijen cellen met tussenschotten, dient tot verblijf van de razende kranken. Een afgrijzelijke woonplaats, die een mens niet kan aanzien zonder innig begaan te zijn met het lot van degenen die veroordeeld zijn daar hun leven te slijten. Op 27 september begon men met de verhuizing en in oktober kon dokter Gieselin op voorspraak van Triest starten als hoofdgeneesheer van de beide Gentse krankzinnigen gestichten. In het contract dat door Triest werd opgesteld, was er voor de eerste maal sprake van mentale zieken en sprak men niet meer over zotten of gealiëneerden. Triest had zijn slag thuis gehaald en met Gieselin ontwikkelde hij een schitterende samenwerking. Opnieuw twee mannen die mekaar in de zorg voor de medemens hadden gevonden. Het resultaat was een reglement dat op 13 februari 1829 door de commissie werd goedgekeurd en dat weldra als basis zou dienen voor een meer fundamentele reglementering van de zorg voor geesteszieken. De eerste 10 regels van dat unieke reglement zijn algemene bepalingen die beogen door orde en regelmaat een goed klimaat en een goede behandeling mogelijk te maken. Het waren de ingrediënten van de morele behandeling. zo wordt aangedrongen op een gezonde en gevarieerde voeding. Zindelijkheid aan tafel, orde en netheid, en op het weren van ongewenste bezoekers. 9 artikelen behandelen de taken van de verantwoordelijken op de afdelingen. Hen wordt bijzonder opgedragen veelvuldig contact te houden met de zieken, om zo beter hun gedrag te begrijpen en de geneesheer erover in te lichten. De artikels 20 tot 39 zijn gewijd aan de verzorgers. Ze moeten zachtmoedig omgaan met de zieken, om hun vertrouwen te winnen. Ze moeten aandacht hebben voor hun klachten en voorzichtig zijn in hun manier van spreken. Ze mogen niet lachen met de eigenaardigheden van de zieken en niet met buitenstaanders over de zieken praten. Heel belangrijk in het reglement was dat de krankzinnigen aanzien werden als zieken, dat er zo weinig mogelijk geweld mocht gebruikt worden en dat er arbeidstherapie werd voorgeschreven. Triest en Gislijn konden het goed met elkaar vinden, omdat ze tenslotte eenzelfde bekommernis hadden. Meer kwaliteit van leven geven aan de zieken door middel van een kwaliteitsvolle zorgverlening. Volgens Triest was een gelovige, liefdevolle grondhouding bij de verzorgenden onontbeerlijk. En ook Gislijn deelde deze visie vanuit meer wetenschappelijke hoek. De morele behandeling won erbij wanneer er religieuze motieven bij de verzorgenden aanwezig waren. Uit waardering voor het werk van Triest en voor de kansen die hij kreeg om zijn morele behandelingswijze verder uit te bouwen, droeg Gislijn in 1833 zijn basiswerk Traité sur la phrénopathie aan Triest op. Gislijn zou ook na de dood van Triest in dezelfde geest verder samenwerken met de broeders en de zusters. En wanneer hij in 1850 de Wet op de behandeling van de krankzinnigen uitschreef, nam hij mee als basis het huishoudelijk reglement dat hij samen met Triest had uitgewerkt. In zijn later werk, Leçon orale au traité théorique et pratique, de Maladie Mentale, dat hij in 1852 zou uitgeven, schreef hij over het belang dat Triest hechtte aan deskundigheid. Alle congregaties staan afwijzend tegenover vernieuwingen indien de wetenschap hen niet komt verlichten. Ze denken er goed aan te doen het werk door hun voorgangers overgeleverd verder te zetten. Die strekking heeft meer dan één hervorming belet. We mogen toch niet te absoluut zijn. België zou zo nodig merkwaardige uitzonderingen op dit principe kunnen leveren. Ik vind ze in de aan mijn zorgen toevertrouwde instellingen, waar de medische behandeling voor een groot deel ingericht werd door de verlichte geest van de stichter van de broeders en zusters van Sint Vincentius Apollo. Triest bleef niet alleen in Gent met de zorg voor geesteszieken, maar reeds in 1818 trokken zusters naar Doornik om er onder andere voor geesteszieken te zorgen. In 1820 trokken de broeders naar het nabijgelegen Froidmont. Ook voor ongeneeslijke zieken gingen de zusters vanaf 1814 zorgen in Kortrijk en vanaf 1817 in Bertum. De waaier van apostolaatsvelden breidde zich gestadig uit. Thank you. scholen houden ter ere Gods, was reeds de doelstelling die Triest meegaf aan de eerste zusters van liefde in Lovendegem. Dit scholen houden was vooral gericht naar arme kinderen en wezen. De eerste jaren na de stichting van zowel de zusters als de broeders van liefde ging de aandacht van Triest vooral naar de zorg van zieken, bejaarden en geesteszieken. Bij de broeders liet Triest bij een kanoniek bezoek in 1809 toch reeds de vraag stellen aan de toekomstige novicen of ze bereid waren de opvoeding van arme kinderen als een van de doeleinden van de congregatie te beschouwen. Dit laat vermoeden dat men ermee bezig was of het minstens overwoog. Nog volgens de overlevering was kandidaatbroeder Macharius, Jan Bertijn, in zijn portiersloge ook reeds begonnen les te geven aan de kinderen in de buurt van de Bijloken. Jan Bertijn zou echter de groep verlaten in november 1810. En in 1819 schreef vader Bernardus: "In onze vrije tijd leren wij, zonder enige vergoeding, de kinderen lezen." We mogen besluiten dat de Bijloken school in die periode, 1809-1819, is ontstaan en dat de broeders de kinderen daar in een aantal lokalen samenbrachten om hen les te geven. De tweede onderwijsstichting bij de zusters dateert van 1815 in Zaffelaren, waar pastoor Odo van der Heijden, de broer van pater Linus, Triest overtuigde om een kostschool voor gegoede meisjes op te richten. Triest stemde waarschijnlijk in omdat een kostschool interessante kandidaten voor de congregatie kon opleveren. In hetzelfde jaar zond Triest een aantal zusters naar Sint-Denijs bij Kortrijk, waar een vrome weduwe, Petronilla van Huffel, haar woning schonk om er een school in te richten. Het schooltje was in feite reeds gestart door haar dochter, die vroegtijdig was gestorven. In Doornik, waar de zusters naartoe trokken in 1818, om er voor ongeneeslijke zieken en geesteszieken te zorgen, werd ook een weeshuis met 38 wezen bediend. Later volgden Beerlegem, Melselen en Antwerpen in 1826 en Eeklo in 1832. In oorsprong was het onderwijs uitdrukkelijk gericht op het arme volkskind. En ook bij de kostscholen gold de regel dat deze vooral voor de armen moesten zijn. Zo lezen we in het reglement van Beerlegem. Aangezien de roep van de zusters van liefde is werken te doen en oefeningen ten behoeve van de armen, zo zal men geen pensionaat mogen houden voor rijke en bemiddelde kinderen, tenzij zeer zelden en op uitdrukkelijke conditie dat er twee arme kinderen aangenomen worden vooraleer het pensionaat begint, en dan voor 10 bewoners. Moet men altijd een arme dochter bijnemen. En het getal van die arme kinderen vermeerderen volgens de inkomsten het toelaten. Deze arme kinderen moeten van het huis gekleed, gevoed en gratis onderhouden worden. Via de inkomsten die men verkreeg van het betalend onderwijs en internaat kwam men in de mogelijkheid ook armen op te nemen. Inhoudelijk gaf Triest volgende raadgevingen aan zijn zusters in het onderwijs en de opvoeding. Neem uw taak van opvoedster ter harte. Werk aan het geestelijk en aan het stoffelijk welzijn van de kinderen. Wees altijd vriendelijk. Als gij berispen moet, doe het dan zachtmoedig. Laat nooit sympathie of voorkeur lijken, maar zie in elk kind het gelaat van de Heer Jezus. De broeders waren na de Bijloken school, die dus eerder terloops van start was gegaan, in Froidmont in 1820 ook aan een onderwijsopdracht begonnen. Aangezien de broeders echter geen geschikte onderwijzersopleiding hadden ontvangen, werd novice Ambrosius Paps vanuit Gent naar Namen gezonden om bij de broeders van de christelijke scholen de klassieke onderwijsmethode aan te leren. Deze opleiding duurde slechts 2 maanden En na zijn terugkeer in februari 1821 kon broeder Ambrosius starten als lesgever in de bijlokkenschool en zijn professie afleggen. Tegelijk onderrichtte hij zijn medebroeders. In het inspectieverslag van de bijlokkenschool van 23 juni 1826 konden we lezen: de kinderen worden er onderwezen in gevolge de nieuwe leerwijze in de moederlijke taal, het schrijven en rekenen, doen goede vooruitgang in korte tijd. De beste orde, stilte en wenselijke regeltucht worden er onderhouden. Toen vanaf 1821 vanuit de overheid gesteld werd dat alle leerkrachten in het bezit moesten zijn van een bekwaamheidsgetuigschrift, zond Triest verschillende broeders naar normaalscholen, zodat in 1826 reeds een tiental broeders de wettelijke bevoegdheid hadden om les te geven. Maar ook de zusters bleven niet achter. Ondertussen waren de broeders in 1822 begonnen met een armenschool in Brugge, waar broeder Benedictus van der Sluisse schoolhoofd werd en in 1825 een Nederlandse vertaling maakte van het werk van Sint-Jan-Baptist de La Salle, Conduite des écoles chrétiennes. Het werk, voorzien van een ruime inleiding van de vertaler, werd opgedragen aan vader Bernardus. Het was tevens het eerste drukwerk van een broeder van liefde. In 1825 werden de broeders in Roborst gevraagd. Maar gezien de beperkingen op de uitbreiding van de congregatie gesteld door de overheid, moesten de broeders het jaar nadien reeds terugkeren. Het vroeg de nodige gewiekstheid bij zowel vader Triest als vader Bernardus om in deze zogenaamde illegaliteit toch aan uitbreiding buiten Gent te denken. Triest had zeker al lange tijd interesse voor het lot van de gehoor- en spraakgestoorden. Reeds in 1816, tijdens zijn reis naar Rome, bezocht hij in Parijs het Institut National pour Sourds Muet. Dat was opgericht door Abbé de Lépée en op dat moment geleid werd door Abbé Sicard. In het zuiden van het Verenigd Koninkrijk was het doofstommenonderricht nog een vrijwel braakliggend terrein. En daarom besloot Triest in 1819 een postulante, Jeanne Verhulst, naar Parijs te sturen om er de specifieke leermethode te leren kennen. Jeanne verbleef 9 maanden in Parijs en werd na haar terugkomst novice, met als naam zuster Vincentia. Op 6 maart 1820 startte Triest met eigen middelen in Ter Hagen met een kleine school met internaat voor doofstomme meisjes. Heel vlug was deze school te klein, zodat in de nabijheid van het hoofdklooster een paar huizen werden aangekocht die konden worden ingericht als school voor doofstommen. Ook voor jongens drong zich de behoefte op om een school op te richten. En nu zond Triest 2 broeders, Aloysius Bourgeois en Franciscus Xaverius van Kuik, naar Groningen, waar predikant Guyot in 1785 eveneens een dovenschool had opgericht en er de methode van de Lépée toepaste. Willem I stond een soort studiebeurs toe aan 2 broeders en deed Triest contact opnemen met Guyot, die zijn zoon stuurde om de kandidaten broeders Aloysius en Franciscus Xaverius te ontmoeten en hen te testen. Deze test viel slecht uit, maar na een bijkomend jaar algemene vorming konden de broeders toch naar Groningen. In februari 1825, zonder hun studies te hebben afgewerkt en tot spijt van Guyot, riep Triest de broeders terug, want op 17 maart 1825 zou hij in de bijloken gebouwen starten met een school voor dove jongens. Er waren 12 kinderen om te starten en ook deze school zou zich verder ontwikkelen. Bij een bezoek aan de stad Gent eind mei 1829 kwam koning Willem I even kijken in het instituut van de zusters. Hij was getroffen door de degelijkheid van het onderwijs en verleende enkele dagen later de titel van Koninklijk Instituut. Heel waarschijnlijk heeft koning Willem I één of twee dagen later ook het instituut van de doofstomme jongens in Gent bezocht en toen ook de titel Koninklijk aan dat instituut gegeven. Overigens spande Triest zich ook in om billijke financiële tussenkomsten te bekomen van de gemeenten waaruit de armlastige doven afkomstig waren. Hij schreef daartoe op 12 september 1825 een brief aan de koning met de vraag of zijn majesteit aan de gemeentebesturen en de weldadigheidsbureaus zou willen opleggen om het kostgeld van de onvermogende doven aan het instituut te willen betalen. De koning reageerde kort nadien al positief en minstens de Oost-Vlaamse besturen betaalden het kostgeld. Beste luisteraars, tot hier het programma Heiligen Getuigen voor vandaag. Wij lazen uit het boek Petrus Jozef Triest, Op weg naar heiligheid, geschreven door broeder René Stokman.